Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk. De schriftlezing voor vanavond is Johannes 2, vers 13 tot 22. De kerkdiensten voor volgende week, zondag 3 maart, de eerste Lijdenszondag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee G. Mulder uit Kootwijk. 'S Avonds om 6:30 hoopt voor te gaan dominee G.H. Vlijm uit Nieuwer ter A. In de voorbeden denken we aan de families van de Bogert en Westerlaken, nu rond de middag hun broer, zwager en oom Homme-Jan Westra in Gameren is overleden. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 103, vers 1. Loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig dachten. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 135. We zingen nu het eerste en het achtste vers. Straks naar de geloofsbelijdenis zingen we van dezelfde psalm het 12e vers. Psalm 135, nu vers 1 en vers 8 en straks vers 12. Met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, belijden wij ons geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en er ieder spreken in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. gemeente zullen wij samen bidden. Groot en heerlijk God, wij hebben uw lof bezongen. En u bent het waard om geloofd en geprezen te worden. U bent het waard om alle eer te ontvangen die maar mogelijk is. U bent zo heerlijk en zo verheven. Alleen al dat u naar ons omziet. En dat u ons samenbrengt als gemeente rondom uw woord. Dat is om klein van te worden. Wij verdienen dat niet. Wij zijn zondige, schuldige mensen. En wij kunnen vanuit onszelf voor u de levende God niet bestaan. En dan laat u uw trouw zien, uw liefde en ontferming. Dat u komt met uw woord en ons opzoekt en aanspreekt. Dat u ons Jezus Christus laat verkondigen als redder en zaligmaker. In hem ligt het leven. En u weet het. Of het leven al in hem zochten, in hem vonden. Of dat we nog ronddwalen in ons kleine beperkte kringetje. Dan is het een en al zonde en ongerechtigheid. Dan komen we dat niet boven. Daarom laat ons zien wat dat betekent. En prikt u door de kracht van uw geest, door het onze heen. Opdat we zoeken zullen wat blijft. De toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Wij trekken het beeld nog wel eens scheef. Dan doen we alsof we zelf nog iets kunnen doen om zalig te worden. Maar waar u komt met uw woord kunnen we niet anders. Daar komen we met lege handen. Daar verootmoedigen we ons voor u. Daar doen we een beroep op het werk van uw Zoon. En dan kunnen we niet anders. Dan leren we leven van genade. Dan leren we volgen. En dan juist ook in de navolging hebben we het krachtige werk van uw geest nodig. Zodat er daadwerkelijk iets zal zijn van levensheiliging. Ook daarin, Heere, hebben wij niets. Staan wij met lege handen. En dan doen we ook daarin een beroep op wie u bent. Bidden we ook daarin om de leiding van uw geest. En bidden we ook daarvoor, opent uw woord. En ziet u zo naar ons om. Heere, wees u met hen die niet naar uw huis konden komen. Die aan huis gebonden zijn. Van welke plaats dan ook meeluisteren, om andere redenen thuis zijn. U weet dat. Verbindt u zegen aan het horen naar uw woord. Heere, geef in het luisteren wat we behoeven. Geef de duivel geen plaats. Houd hem buiten. Hij is zo geraffineerd. Kleinigheid, zijn we de draad van de preek kwijt. En gaat uw woord aan ons voorbij. Maar overmeestert u ons. En vult u ons met uw geest. En geeft u dienstknecht in het spreken wat nodig is. Kracht in het verkondigen van het evangelie. En laat het zo klinken zoals u dat wilt. Heb je geef iedereen die een taak heeft in de eredienst wat nodig is als koster, als organisten. Ook daarin mogen ervaren dat we mogen bijdragen aan de eredienst. En dat het ook tot zegen zal zijn voor de gemeente, voor onszelf. Geef u zegen in het geven van onze gaven, in het collecteren. Geef wat nodig is aan de kerkraad in de verantwoordelijkheid voor de eredienst. En laat zo in alles ons oog gericht zijn op de koning van de kerk. Opdat hij over ons zal lichten. Wij bidden, hoort u ons in de verzoening van al het onze. In Jezus naam. Amen. Gemeente, wij openen de schrift. We doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 2. We lezen vanaf vers 13, Johannes 2, vers 13 tot en met 22. En hij luidt het woord van God al, dus Johannes 2 vanaf vers 13. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vindt in Johannes 2, het laatste gedeelte van het 16e vers, de woorden van de zaligmaker, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Het huis van mijn vader, dat is het thema boven de preek vanavond. Het huis van mijn vader. 3 aandachtspunten. Let allereerst op de ontzetting van Jezus. Ten tweede let op de reactie van Jezus. En ten derde let op de liefde van Jezus. Het huis van mijn vader. Eerst dus Jezus' ontzetting. Ten tweede Jezus' reactie. En dan ten derde Jezus' liefde. Als inleiding op de woordverkondiging gaan wij samen zingen op Psalm 69, het 4e en het 13e vers. Psalm 69 spreekt profetisch over het werk van de Heer Jezus. Het is niet voor niets dat de discipelen bij de tempelreiniging denken aan woorden uit Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. We zingen op Psalm 69 vers 4 en vers 13. Jongens en meisjes, je komt thuis uit school. Je wilt even wat spulletjes op je kamer brengen. En doe je de deur van je kamer open. Wat is dat? Grote puin op je kamer. Je speelgoed ligt tussen je kleren. En je boeken liggen op de grond. Wat is dit nou? Wie heeft dat gedaan? Je broertje, je zusje? Dit kan toch niet? Gemeente, u moet het zich toch niet indenken. Je komt thuis en het hele huis staat op zijn kop. Is er iemand binnengekomen die er om de een of andere reden een puinhoop van heeft gemaakt? Wat doe je als dat tot je doordringt? Hoe reageer je daarop? Er zal de een de neiging hebben om direct maar alles op te gaan ruimen. De ander wil er eerst wel eens even achterkomen wie dat op zijn geweten heeft. En die zal die persoon wel eens even. Hier in onze tekst zien we de Heer Jezus het huis van zijn vader binnengaan. Wat ziet hij? En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. Van het huis van zijn vader is een puinhoop gemaakt. Gods woning, plaats van wijding, van stilte en van eerbied en van ontzag, plaats in het bijzonder waar de heiligheid van God voelbaar was, is verontreinigd. Wanneer je als mens deze plaats naderde, dan moest normaal gesproken het besef van eigen onheiligheid je leiden. Dan kon je niet anders dan dat belijden. Dat besef, ik nader als mens tot God. Dat kan ik niet zo zonder meer. Ik heb genade nodig, verzoening, het offer. God zelf, die er een lam ten brandoffer voor ziet. Nou gemeente, dan past toch stilte, verootmoediging, verwondering en aanbidding. Des te dichter een Israëliet tot het altaar naderde, des te dichter een priester tot het heilige naderde, de hoge priester tot het heilige der heiligen, des te stiller diende hij te worden. Het was niet voor niets dat rond het eigenlijke tempelgebouw een overgangsplek was aangelegd. In de tijd van de Heer Jezus was dat het voorhof van de heidenen. Dat was een plaats om je voor te bereiden op dat wat er gebeurde in de offerdienst. Dat was de plaats om je te oefenen stil te worden. Gemeente, wie vanuit het volle leven tot God nadert, die merkt hoe vol hij kan zitten. Vol met alles wat het leven van je vraagt. Vol met de dingen van deze tijd. Je hoofd kan er nog wel eens een keer van overlopen. Jonge mensen, al die prikkels die op je afkomen. Al die nieuwsflitsen die je moet verwerken. Alle contacten die je bij moet houden. Je wordt eronder bedolven. En dan is het zo gemakkelijk niet om stil te worden. Stilte te creëren in je hoofd. Daar heb je nog wel eens tijd voor nodig. Ruimte. Zodat je gaandeweg je aandacht richt op de Heer. Zodat je echt stil kunt zijn. Een stille tijd kunt houden. Ook in het toeleven naar een kerkdienst is voorbereiding zo ontzettend belangrijk. Je stil wordt en je stil bent. Wanneer je een overvol programma op zaterdag hebt, op zaterdagavond, dan heb je op zondag vaak niet voldoende concentratie om je aandacht bij de preek te houden. En daarom moet je je daarop voorbereiden. Thuis, maar ook vlak voor de dienst. Hier, in de kerk. Zodat je je afstemt en leert afstemmen op de dingen van God. Nou, in Jeruzalem diende daar dus dat voorhof voor. Men zich daar voorbereidde op de heilige dingen, de heiligste verrichtingen, op het offer. Op het moment dat de Heer Jezus het voorhof op komt lopen, is er geen stilte. Die ontbreekt ten enenmale. Mensen hebben die stilte ingenomen. Dat wat voor God was bestemd, hebben mensen naar zichzelf toegetrokken. En zij hebben die ruimte gebruikt voor eigen voordeel, eigen ik. Ja, maar zegt u, die dieren daar, dat voorhof van die tempel, die zijn toch bestemd voor de offerdienst? Die zijn toch voor God? Nou, gemeente, dit is Gods bedoeling niet. Een offer handelswaar zou worden. Een offer vertegenwoordigde, als het goed is, iets van de offeraar zelf. Het was zijn eigen lam. Iets waar hij zelf voor had gezorgd. Van kleins af aan gevoed. Totdat het als paaslam geslacht zou worden. Zo moest er dus verbinding zijn tussen offer en offeraar. Vanuit het besef dat je als mens schuldig was, er voldoening nodig was, er verzoening nodig was, er een lam nodig was, bloed. Wat gebeurt er in de loop van de tijd? De zorg voor een lam werd uitbesteed. En de Israëlieten zijn aanvankelijk veehouders geweest. Maar in de loop van de tijd verlegde men de inkomstenbron. Nou, dat hoefde natuurlijk helemaal niet verkeerd te zijn. Als daarmee de zorg voor het offer maar niet in het gedrang was gekomen. Men deed er geen enkele moeite meer voor. Periode dat men zelf tegen de tijd van het Pascha een vlekkeloos en een ongeschonden dier had opgefokt, dat was allang voorbij. Een offerdier was handelswaar geworden. Men onderhandelde over het offer. Aanvankelijk hebben reizigers van ver zelf in de velden van Efrata een lam gekocht. Maar op een bepaald moment hebben de priesters in Jeruzalem die handel naar zichzelf toegetrokken. Ze hebben ingespeeld op de vraag naar offerdieren. Een deel van het buitenste voorhof, dat verpachten ze aan handelaars. Nou, dat leverde hen ook wel wat op. En op een bepaald moment is men zover gegaan dat dieren die op een andere plaats gekocht waren niet meer voor de offerdienst werden aanvaard. Die werden afgekeurd. Ziet u, gemeente, hoe fout het gaat? En zo prijzen die handelaars de offerwaar aan. Runderen voor de brandoffers, schapen voor het vredeoffer, een duif voor hen die geen rund of een schaap kunnen kopen, daar niet bemiddeld genoeg voor zijn. Het huis van God wordt een huis van koophandel. Een veemarkt. Een gewijde stilte. Die wordt verdrongen door het loven en bieden van mensen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is. Oh, de geldwisselaars die hebben zich verzekerd van een plaats in het voorhof van de tempel. Zo rond Pasen moest iedereen zijn verplichte tempelbelasting betalen. Nou, dat kon niet met gewoon geld, want daar stond de beeltenis van de keizer op. En daarom had men daar een munt voor nodig zonder beeltenis. Nou, die kon je verkrijgen in het voorhof van de tempel, met provisie natuurlijk. Nou gemeente, ziet u hoe de heilige dingen in eigen voordeel worden gebruikt? Je vraagt je af, is het besef van de heiligheid van God zo diep gedaald? En is het volk Israël zo diep gezonken? Alsof dat zomaar kan. Alsof God zomaar dat aan kan zien, dat onheilige handen het heilige bezoedelen. Laten wij daarop letten, gemeente. Wij wat God bedoeld heeft niet ombuigen naar hoe wij vinden dat dat ook wel kan. Hoe makkelijk gebeurt dat niet? En dan overschreeuwen we het woord en dan vullen we het in op onze eigen manier. Alsof God op die manier ook nog wel gediend kan worden. Nee, gemeente, dan gaat het niet alleen om de eredienst. Dienen wij God met dat wat hij als tempel heeft bedoeld? Paulus die vraagt aan de Korintiërs: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ontheiligen wij die tempel? Zondigen wij ermee? Putten we het uit? Bevuilen we die tempel? Drank, drugs, seksuele uitspattingen, pornografie. Gebruiken we ons lichaam voor onszelf en hoe ons het uitkomt? Of besteden we onszelf met al onze gaven voor de Heer, voor zijn dienst? En onze gedachtegemeente, zijn die gericht op de Heer? En als je mag leven van de heiligende kracht van het offer van Christus, hebben we dan soms ook geen moeite mee? Om toegewijd te leven aan de Heer, hebben we dan ook niet de neiging om soepel om te gaan met de geboden van God? Maar intussen verontreinigen we onszelf daar wel mee. Door dat wat er hier gebeurt, op dat voorhof van de tempel, wordt het hele heiligdom verontreinigd. Jezus kan dit niet stilzwijgend aanzien. Gemeente, hier zien we geen zachtmoedige en geduldige Jezus. Hier geen liefdevolle ogen en ontfermingsvolle blikken. Hier geen handen die zegenen en genezen. Hier zien we iets van zijn toorn over dat wat zijn vader is aangedaan. Hier voelen we de verontwaardiging over dat wat het volk heeft gedaan. En nee, dat is hier geen ongetemde woede. De manier zoals wij kunnen reageren als ons iets wordt aangedaan. Als een of andere vandaal ons huis is binnengekomen. Dan zijn we tot alles in staat. En dan kan het zover komen dat we niet eens meer weten wat we doen. Nou gemeente, zo is het bij de Heer Jezus niet. Hij weet wat hij doet. Dit kan hij niet laten gaan. Hij moet reageren. Dat is het tweede vanavond. En zijn reactie is een vervolg op dat wat hij als 12-jarige jongen in het heiligdom heeft gezegd. Weet u dan niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Hier laat hij zien wat dat betekent. Zij bezig zijn met de dingen van zijn vader. Kijk, als wij naar dit gebeuren kijken, dan zien we dat nog wel eens een keer als een aanwijzing om maar eens even goed met de bezem door de kerk te gaan. Alsof dit aanleiding geeft om allerlei structuren omver te werpen, tradities overboord te gooien. Nou, dan zal de ene tempelreiniging op de andere moeten volgen. Want anderen hebben wel weer een ander idee van hoe het moet. Dan heeft wat wij doen geen effect. Dan blijven het menselijke daden. Weet de Heer, onze tekst is iets anders gaande. Terwijl de zaligmaker optreedt, laat hij zijn goddelijke gezag zien. Want als er nou één is die recht van spreken heeft in het heiligdom, dan is het Jezus wel. Hij heeft recht om de tempel te reinigen. Als er één is die recht van spreken heeft in de kerk, dan is het Jezus wel. Hij is de koning van de kerk. En hij heeft recht om orde op zaken te stellen. Nou, kijk dan eens even wat hier gebeurt. Jongens en meisjes, wat doet de Heer Jezus? Terwijl hij ziet wat er gaande is, buigt hij zich voorover. Overal over de grond verspreid liggen de touwtjes. Daar hebben de dieren aan vastgezeten toen ze het heiligdom binnen zijn gebracht. En de duiven in hun manden, die werden bij elkaar gehouden door die touwtjes. Nou, zo op de grond gegooid, niet meer nodig. Nou, Jezus raapt ze op. Hij heeft ze nodig. Hij maakt er een geesel van. En daarmee drijft hij iedereen de tempel uit. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Dat niet. Gods huis is geen markt waar onderhandeld kan worden. Waar je kunt loven en bieden. Hier past de menselijke handelsgeest niet. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier aan de orde stelt. God biedt zijn genade aan om niet. Hij biedt verzoening aan door het offer. Een offer waarin God zelf voorziet. Niet via die handelswaar die de Joden aanbieden. Verzoening kun je om zo te zeggen niet afkopen. Hoe vaak, gemeente, zetten wij ons niet in een onderhandelingspositie tegenover God. Alsof wij God iets aan kunnen bieden. Handelswaar. Waarmee wij denken ons van een plaatsje in de hemel te kunnen verzekeren. Dan zegt de een, ja dominee, ik heb altijd goed geleefd. Er is helemaal niets op aan te merken. En een ander die zegt van, u moet toch eens weten wat ik allemaal voor de kerk doe. En een derde zegt, mijn kerkelijke bijdrage, die ligt er ook niet om. En dan moet het toch wel goed komen. En Jezus, gemeente. Hebben we Jezus nog wel nodig? Is er nog wel plaats voor de heiland? Als wij onze handelswaar voorrang geven aan hem? Daarom grijpt hij in. En daarom moet hij ingrijpen. Alles moet eruit. Kijk eens, schapen, runderen. Wat een geblaten, wat een geloei moet dat niet geweest zijn. Een herrie van jawelste. Dat past toch niet in het heiligdom? Weg ermee. Onze handelswaar. Gemeenten, ze moeten weg. Ons dit en ons dat. Onze ervaringen en onze tranen en onze gebeden, ons handelen. Ja, maar zegt u, die mensen die vanuit het buitenland paasfeest kwamen vieren in Jeruzalem. Dat was toch niet mogelijk om zelf een lam mee te brengen? Het is toch niet zo vreemd dat die in Jeruzalem een offerlam kochten. Maar gemeente, daar hoeft ook helemaal niks mis mee te zijn. Als het zicht op de kern niet verdwijnt. Verzoening geschonken wordt uit genade. Anders is er dringend een tempelreiniging nodig. Nou, hier moet alles de tempel uit. Omdat het Gods bedoeling in de weg staat. Omdat het zicht op het lam, op Gods lam ontneemt. God die zelf in een lam ten brandoffer voorziet. die zijn eigen zoon overheeft om geslacht te worden op Golgotha. Kijk, gemeente, als onze kerkelijke praktijk het evangelie van Gods genade belemmert, als het de voortgang van het evangelie van het kruis belemmert, dan treft er verontwaardiging van Jezus ons. Kijk, als wij onze visie en als we onze mening en ons gevoel voorrang geven op Jezus, dan gaat het fout. Dan zijn wij een sta in de weg. Maar dat is de reden dat dat voorhof hier leeg moet. Runderen en schapen, duiven, moet allemaal weg. Naar de tafels van de geldwisselaars, ze worden omgedraaid. Je ziet het voor je, die muntstukken rollen door de tempel. Omdat er geen plaats is voor het lam. Nou, gemeente, ziet u wat Jezus hier bedoelt? En zie ik die handelaars achter een koopwaar aangaan. De tempel uit. Het drijven van handel. Het dienen van de Heere. Het is door de Israëlieten door elkaar gehaald. Dienst aan God werd dienstbaar gemaakt aan hun eigen bedrijf. Dan kwam het er eigenlijk wel heel goed uit. Net zoals het die priesters ook goed uitkwam. Omdat ze er financieel ook goed uitkwamen. En dat terwijl zij, juist zij, verzoening door voldoening hadden te proclameren. Daar moest hun handelswijze toe dienen. Dan moet de grote en de eeuwige hoge priester van het nieuwe verbond ingrijpen. Om zo te herstellen wat verloren dreigt te gaan. Om te vervullen dat wat hier in het heiligdom moet worden uitgebeeld. Dan verdrijft het offerlam waarin God voorziet al die offerdieren uit de tempel. Jezus Christus maakt al reinigend plaats voor zichzelf, plaats voor zijn werk. Dan valt het op dat er niemand is die Jezus tegenhoudt. Geen cordon van priesters om de Heer Jezus heen, zodat die handelaars toch hun werk kunnen blijven doen. De tempelwacht blijkt machteloos te staan. De gemeente, voor het woord wat hier gebruikt wordt, voor uitdrijven, wordt hetzelfde woord gebruikt als wanneer Jezus demonen uitdrijft. Nou, dat laat zien dat hij de tegenstand breekt. En dat laat zien dat hij gezag heeft. Dan moet menselijke ongerechtigheid wijken. Dan moet eigen gerechtigheid weg. En daar laat Jezus Christus zien dat hij goddeloze rechtvaardigt om niet. Gemeente, wat een boodschap. En tegelijk, wat een heiland. Het is toch heerlijk dat hij zijn gezag stelt. Nou, gemeente, zullen we ons maar niet aan zijn gezag onderwerpen. Ons voor hem verootmoedigen. Bidden om het krachtige werk van de geest. Eens, maar dan ook steeds weer opnieuw, want dat blijft nodig. Ook als je mag leven van de reinigende kracht van het offer van de Heer Jezus. En je leven mag van genade. Dan heb je hem nodig. Omdat de heiliging van het leven geen doe-het-zelf-zaak is. Omdat we juist ook daarin zijn aangewezen op het werk van Jezus. Omdat we alleen maar heilig kunnen leven door hem. Nou, gemeente, bestaat ons leven daaruit? We Jezus Christus zijn plaats laten innemen die hem toekomt. In ons hart, in ons leven, in onze structuren, in onze plannen. Onze huisgodsdienst. In het samenkomen in het huis van God. Ons gemeente zijn, ons kerk zijn. Alleen Christus. Nou, dat is wat de zaligmaker door zijn handelswijze beoogt. En dan kan het niet anders. Dan ziet u iets van zijn liefde. Als derde vanavond. Jezus liefde. Liefde tot zijn vader. En tot het huis van zijn vader, dat eerst. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. De discipelen hebben dat onderkend. De tempelreiniging door de Heer Jezus deed hen denken aan de woorden uit Psalm 69. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Maar dan maakt het niet uit op welk moment ze deze conclusie getrokken hebben. Of dat was op het moment dat ze ooggetuigen zijn van het handelen van de Heer Jezus. Of later, als ze terugdenken aan deze gebeurtenis. Zijn link leggen naar deze psalm. In elk geval hebben ze iets van de diepgang van deze handeling ontdekt. Liefde voor zijn vader. Ijver voor Gods huis. Niets ontziende ijver. Je kunt van tevoren wel bedenken dat dit wat Jezus doet gevolgen heeft. Hiermee haalt hij natuurlijk de woede over zich van de priesters in Israël. De woede van het Sanhedrin. Dit zou hem zomaar het leven kunnen gaan kosten. En toch weerhoudt dat de zaligmaker niet. Liefde voor zijn vader dwingt hem tot ingrijpen. Ijver voor het huis van God. Als je dan bedenkt dat Jezus het hemelse vaderhuis achter zich liet. De heerlijkheid die hij had eer dat de wereld was. Hij mens werd. Lam van God werd. Nou, dan kan hij toch de verwording van de tempeldienst niet op zijn beloop laten. Daar moet de zaligmaker voor opkomen. Dan moet de zoon uitkomen voor de liefde voor zijn vader. Zijn ijver dwingt hem ertoe. Doorstraald met de geest pakt hij die touwtjes van de vloer. En werkt hij die hele veehandel de tempel uit. Nou, dit is een voluit heilige handeling. Het gaat om het huis van zijn vader. En de discipelen die hebben iets van die heilige ijver doorzien. Dan moet de klacht van David vanwege dat wat de dienst aan God belemmert op de lippen van de Heer Jezus hebben gelegen. Om uwentwil draag ik smaadheid. Schande bedekt mijn aangezicht. Mijn broeders ben ik vreemd geworden. Onbekend de kinderen van mijn moeder. Jezus Christus heeft dat heilig voorzien. En toch schroomt hij niet om de strijd aan te binden tegen de verontreiniging van het huis van God. Zijn hart brandt van liefde. Liefde voor zijn hemelse vader, maar daarin ook liefde voor zondaren. Opdat er zo door hem behoud zou zijn. Liefde die hem ertoe brengt om lam van God te zijn. Nou, gemeente, ziet u zijn liefde? Gemeente, ziet u het lam? Dan komt hij de tempel in Jeruzalem binnen. Komt hij de tempel van ons leven binnen. Dat het onze zal verdwijnen. Dat maakt van Jezus daad een daad van bewogenheid. Opdat mensen zich zullen vastklemmen aan hem, aan het lam. Niet aan hun lam, wat als offer zal gaan dienen. Daar waar zij op hun manier voor gaan zorgen. Nee, gemeente Christus. Hier al treft hij voorbereidingen voor het werk wat hij gaat volbrengen op Golgotha, 3 jaar later. Hier staat hij nog maar aan het begin van zijn rondwandeling op aarde. Maar wat hij komt doen, houdt hij niet voor zichzelf. Hij ontvouwt, om zo te zeggen, zijn programma. Hij maakt bekend waarvoor hij gekomen is. Om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Nou, gemeente, dat is het waarom het hier gaat. Met zijn daad, hier in het heiligdom, maakt hij zichzelf bekend. Hier bevestigt hij de woorden van Johannes de Doper. Toen hij Jezus zag komen aan de oever van de Jordaan. Toen wees hij de menigte op Jezus. Zie het lam. Nou, hier bewijst Jezus, hij lam van God is. Schitterende daad. Uiting van zijn genegenheid tot zijn vader. En tegelijk een daad waarin zijn liefde voor zondaren blinkt. Hij keert zich niet van hen af. Daar zou ook heel veel voor te zeggen zijn geweest. Jonge mensen, mensen die zo omgaan met het huis van je ouders. Weet eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Ja, dat ze berecht worden, dat is dan het enige, maar verder niet. Je neemt er afstand van. Jongens, meisje, degene die een troep maakt op je kamer. Puinhoop. Die kijk je toch even niet aan. Dit wil je niet, dit kan niet. Zo is Jezus niet. Ondanks de ernst van dit moment, laat hij zijn bewogenheid zien. In zijn toren zie je iets van zijn ontferming. Anders had hij zich teruggetrokken. Onttrokken van zijn taak, maar dat doet hij niet. Hij geeft zich over. Als het vlekkeloze lam volmaakt. Dan kan het nog even duren. Voor hij als het lam ter slachting wordt geleid. Hij laat zien dat hij het is. Vanwege de liefde tot zijn vader. De ijver van Gods huis. Vanwege Gods liefde voor het verlorene. Hij zoekt. En hij zoekt het waar het is. Niet alleen buiten het heiligdom. En buiten de kerk. Ook erbinnen. Hier, in het heiligdom. Dat is een boodschap. Voor de priesterschap in Jeruzalem. Voor die feesthoudende menigte. Indringende boodschap. Voor u. Voor jou. En voor mij. Opdat het onze wordt ontmaskerd. Opdat het onze zullen laten, ons onderhandelen zullen laten. Ons aan hem zullen uitleveren. Dan blijkt Gods genade zo rijk te zijn. En Gods offer, dat is zo krachtig. En zijn handen, ze zijn zo mild. Dan blijkt hij mijn schuld te kunnen voldoen. Offer. Voor mijn zonde, paaslam. Dan is er geen lam dat door die handelaars daar op dat tempelplein wordt aangeboden. Wat het haalt bij dit lam, Gods lam. Dat maakt van deze geschiedenis voorspel van Pasen. gemeente, u negeert Christus' liefdesaanbod toch niet? Let u nog eens een keer op wat de Heer Jezus hier doet. Brandoffer, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en vers 4. gemeente, laten wij samen danken en ook voorbeden doen. Grote en genadige God, wij danken u. Uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. Dat hij gekomen is om te reinigen wat wij verontreinigd hebben. Dat zijn bloed krachtig genoeg is om onze zonde af te wassen. Laat het stromen over ons leven. Geef dat ook in deze tijd mensen betrokken worden op het Lam. Mensen betrokken worden op zijn werk. Vanuit hem zullen leven. Elke dag op hem aangewezen te zijn. U weet dat we daarmee kunnen worstelen. De heiliging van het leven. Het af te leren. Het zelf te doen. Maar vanuit hem te leven, betrokken op zijn werk. En daarom bidden we om uw geest die ons leiden zal. We bidden om bekering en geloof waar dat ontbreekt. Waar het zaad van uw woord nog geen wortel schoot. Laat het ontkiemen, zodat er vruchten zullen zijn voor u. Heere, ontferm u zo over deze gemeente. Over degene die hier werken mogen. Kerkraad. Iedereen die een taak heeft, een opdracht in de gemeente. Bidden voor onze vriend en broeder. Dominee van Zetten, wees u hem genadig nabij. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Samen met zijn vrouw, zijn gezin. Zodat ze tot zegen mogen zijn voor deze gemeente. Steeds weer opnieuw ervaren wordt dat u leidt en nabij bent. Dat uw geest niet inhoudt, maar uw woord en de verkondiging van het woord met alle werk vruchtbaar maakt. Het verm u zo ook over dominee van de Wind, zijn vrouw, zijn gezin. Schenk ook hen genadig uw zegen. En geef dat er met vreugde gewerkt mag worden, hier in dit deel van uw wijngaard. We leggen alle zorg die er is in uw handen. Ziekte, langdurig zieken, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Heere, draag en ondersteun. We bidden, weest u daar waar verdriet is. Denk aan de families van de Bogert, Westerlaken. Vanwege het overlijden van een broer, zwager en oom, oom Jan Westra. Heere, weest u hen nabij, troost u hen, geeft u hen kracht in het loslaten wat hen dierbaar was. Wij bidden, geeft u wat nodig is. Als we de gang naar het graf moeten maken, weest u daar dan ook bij. En geeft u oog voor hem die sterker is dan de dood. Zicht op de Heer Jezus Christus, die de opstanding en het leven is. En we bidden om troost als we langer geleden een geliefde moesten afstaan. Dat we zo ineens weer aan herinnerd kunnen worden. Een lege plaats, die misschien straks als we thuiskomen zo concreet en zo reëel is. Wees u er dan bij. Wij bidden. Geef boven alles uit. Dat we door alles heen in de handen van de Heer Jezus Christus bescherming en behoud vinden. Dat reikt verder dan dit aardse. En dat geeft zicht op het hemelse. Wij bidden voor uw kerk in ons vaderland. Een situatie waarin kerken worden afgestoten. Gemeentes worden opgeheven. Wij bidden, geef een opwekking, een opleving. Zodat mensen zien wie Jezus is. Wat werkelijk inhoud geeft aan een mensenleven. Zodat gezocht wordt wat boven is. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. moeilijke situaties. Waar men in het verborgene bijeenkomt. Waar een kerkdienst verstoord kan worden. Waar christenen gevangen genomen worden. Ondersteun en sterkt u. Wij bidden. Kerken. Zendingsterreinen. Jonge kerken. Geef dat ze verworteld raken. Meer en meer in het woord. Dat getuigenis ook voort mag gaan. Zodat uw kerk groeit. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Heren. Ontferm u over deze wereld. Waar zoveel leed en zoveel zorg is. Mensen op de vlucht. Mensen bezorgd voor rampen die staan te gebeuren. Mensen die dreigen om te komen van honger. Ontferm u, genadige God. Wij bidden voor uw volk, voor Israël. Onthoud hen uw zegen niet. Handel naar uw verbond en naar uw belofte. Zodat ze zullen zien wie Jezus is. De schrift doorzichtig wordt tot op hem. Hij het lam Gods is. Wij bidden. Wees met wereldleiders. Groten der aarde. Laat zien hoe klein ze zijn. Hoe afhankelijk van uw levende God. Is dat onze regering. Geeft u hen wijsheid in het besturen van ons land. Maar geef hen ook inzicht, dat inzicht waarin ze ontdekken dat er zonder u geen toekomst is. Wij bidden, wees met onze koning, onze koningin, de koninklijke familie. Neem hen onder uw hoede. Bewaar en bescherm hen. En doe ook hen zien. Wie de koning der koning is. Heren, zo leggen we alles in uw handen. Wij beseffen en belijden dat wij geen recht hebben op wat wij vragen. Maar handel naar uw liefde en handel naar uw barmhartigheid. Wij danken u en wij prijzen uw naam. Heerlijk en groot God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 72, vers 1 en vers 11. Psalm 72, vers 1 en vers 11. Thank you. gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.